Welkom bij Op Weg naar Omroep Lekstroom. De podcast waarin we samen met programmamakers, inwoners en politici op zoek gaan naar het lokale geluid van het Lekstroomgebied. Waarin verschilt Nieuwegein van Houten? Wat maakt een IJsselsteiner een IJsselsteiner? Welke thema's verbinden juist het gebied? En hoe kunnen we daarmee aan de slag in een nieuwe multilokale omroep? Mijn naam is Bas Heikamp en in deze aflevering ga ik in gesprek met makers René Hansen, Jeroen Sprenkler en Gerard Hurkmans. Welkom bij Op Weg naar Omroep Lekstroom. Welkom bij Op Weg naar Omroep Lekstroom, de podcast waarin we op zoek gaan naar de lokale identiteit van het Lekstroomgebied of de gemeentes die in het Lekstroomgebied liggen. We hebben 3 afleveringen waarin we in gesprek gaan met makers, met inwoners en met beleidsmakers. En vanavond zitten we aan tafel met 3 makers. Met wie zit ik aan tafel?
Je zit aan tafel met Jeroen Sprenkler, een oud-maker, zoals het dan heet, van voorheen RTV9.
Gerard Hurkmans, ik ben 4 jaar hoofdredacteur van Omroep Houten geweest. En ik ben nu betrokken bij het politieke programma, daar hou ik u aan.
René Hansen, vroeger Nieuwegein Radio, daarna Radio 9, waar Jeroen ook zat. En veel politieke feesten, Nieuwegein Awards en dat soort dingen gedaan.
Nou, ik hoor het al, er zit in ieder geval veel meer ervaring aan tafel dan dat ik het heb. Dus ik denk dat ik een hoop te weten kom vanavond. Jeroen, kun je eens meenemen in hoe ben jij begonnen bij RTV 9? Waarom ben je daarmee ingestapt?
Ik ben bij Radio 9, toen nog Radio 9, begonnen in 2001, denk ik, of 2002, rond die periode. Toen ik naar IJsselstein verhuisde en je in een nieuwe woonomgeving komt. En daar nieuwe sociale contacten op moet doen natuurlijk. Ik ben altijd radiomaker geweest. In de jaren 80 als vervent radiopiraat. Dus radiomaken was niet vreemd. Dus om die hobby op te pakken, dat leek me wel een goed idee. Om meer te weten te komen over de streek waarin je woonde. IJsselstein had toen geen lokale omroep. En de omroep die daar, Nieuwegein Radio heb ik niet aan gedacht. Maar de omroep die daar dan bij in de buurt kwam was Radio 9. En zo ben ik bij Radio 9 terechtgekomen.
Dus Radio 9 was toen nog in Lopik?
Dat was toen nog de omroep voor Lopik.
En ja. Vond je het dan niet lastig dat het niet over IJsselstein ging, je eigen leefomgeving?
Nou, toen nog niet, want ik woonde er net. Dus het was niet dat ik nou direct een IJsselsteiner was of heel erg betrokken bij IJsselstein. Radio 9 had toen al wel zijn voelsprieten uitgegooid in IJsselstein. Toenmalige voorzitter Ton Koenen kwam uit IJsselstein en was er heel erg mee bezig. Dus er waren al wat dingen, weet je. Het was Lopik en een beetje IJsselstein. En dat is uiteindelijk alleen maar gegroeid. En totdat het de officiële omroep voor IJsselstein werd. En later ook voor Nieuwegein.
In Houten is het een heel ander verhaal. Omroep Houten richt zich echt op Houten. Hoe ben jij erbij betrokken geraakt, Gerard?
Nou, ik ben begonnen, ook waar ik nu eindig, bij het politieke programma, daar hou ik u aan. En op een zeker moment ontstond er iets bij de hoofdredactie. En mensen zeiden, goh, is dat niet iets voor jou? En in één keer was ik hoofdredacteur, dat kan zomaar. Dat heb ik toen 4 jaar gedaan. Maar tegelijkertijd ben ik wel programma's blijven maken en later ook videodocumentaires. En dat doe ik ook nog steeds.
En als je zoveel doet bij een omroep, dan heb je toch een soort van hart voor het nieuws uit je eigen omgeving.
Ja.
Waarom vind je het zo belangrijk dat Houten weet over wat er speelt in Houten?
Nou, ik weet niet of het belangrijk is, maar het is het enige wat je hebt als lokale omroep. Dus ik hoorde laatst een lokale omroep die waren een sportprogramma begonnen. En die hadden 2 uitzendingen gemaakt en vroegen mij, wat vond je ervan? Ik zei, nou, de eerste uitzending ging over de Tour de France. En daar hadden ze echt wel verstand van. En dat vond ik dus helemaal niks. Want ja, dat had ik allemaal al gehoord op de NPO. En dat had ik overal gehoord. En het andere ging over de lokale handbalvereniging. En ik zei, dat was nou eens een goed programma. Dus het enige wat je hebt te bieden als lokale omroep is lokaal nieuws. Want waarom zou je als lokale omroep over de Tour de France of de Eredivisie gaan hebben? Dat is gewoon onzin.
Tenzij er een lokale meedoet, hè?
Ja, we hebben iemand in Schalkwijk gehad die Olympisch kampioen wielrennen werd. Ja, dat is wel leuk, ja.
Ja. We hadden toen Peter Schep, die deed het heel goed.
Ja. Maar het is dus lokaal, lokaal, lokaal en lokaal. En de rest is onzin.
Heb je dat ook zo ervaren bij Nieuwegein Radio?
Absoluut, absoluut. Ik ben in 1992 bijgekomen. Ik was een groot fan van Langs de Lijn. Ik ging daar ook regelmatig kijken, want dan kun je heen en dan kun je zo'n uitzending bijwonen. En toen kwam er in één keer iets van Nieuwegein Radio dat je aan kon melden. Dus ik heb me daar aangemeld. En toen was Mark Nelissen daar, die zullen jullie niet kennen, maar die was al bezig met een sportprogramma. En uiteindelijk hebben we dat uitgebreid tot een sportprogramma wat 4 uur duurde op de zaterdagmiddag. Maar we hadden vrij veel lokale verenigingen. We hadden 3 voetbalclubs, we hadden 2 volleybalclubs. We hadden goede tennissers. Dus wij hadden op 2 telefoonlijnen had ik een opening met 5 live verslagen. En dan hadden alle verslaggevers hadden een nummertje meegekregen. En die wisten van dat is nummer 1, dat is nummer 2, dus ik ben nummer 3. Dus als hij hoorde dat nummer 2 ophing, dan ging hij inbellen, want dan was hij weer nummer 1. En zo zaten we dan zo'n uitzending aan elkaar te flansen. En het is het mooiste radiomaken wat ik ooit mee heb gemaakt. Met hele beperkte middelen. Dat soort live verslagen. We hadden echt, dan hadden we 4 uur live radio. Met interviews na afloop. En we hadden toen de mazzel, dat was wat later, dat Vrevok, misschien ken je ze nog, volleybalvereniging, die kochten Peter Blanger. Ongelooflijk dat ze die konden betalen, konden ze ook niet. Maar dat was de beste spelverdeler van de eeuw. Hè. Die werd Olympisch kampioen ook nog. En toen werd Vrevok landskampioen. En toen hebben we de meest fantastische reportages kunnen maken.
Ik kan me dat herinneren. Ja. Gouden formule. Ja. Briljant.
Ja, dat was echt zo leuk.
Briljant. Dat moet iedere lokale omroep proberen voor elkaar te krijgen. Als je zeg je hebt 4 live programma's op zaterdag. Zeg nou, iedereen op een sportveld mag inbellen bij dat programma. Nou, dan krijg je luisteraars.
Ja, dat is...
Dan krijg je luisteraars. Ja.
Dit was dan op de zaterdagmiddag. Hoe was het dan op de maandag of op de dinsdag als je mensen in de supermarkt tegenkwam bijvoorbeeld? Hadden die mensen dat ook gehoord?
Nou, weet je, je moet niet overdrijven hoeveel er geluisterd wordt. Hè? Dat is, je had af en toe wel iemand die zei, ik ben ziek, zenden jullie Gein Noord tegen IJsselmeervogels uit? Want die speelde toen hoofdklasse. Ja, dat doen we. Dat waren de beperkte telefoontjes, moet ik zeggen. We deden wel de wielerronde, de Nieuwegeinse wielerronde. Was vroeger echt een giga-evenement. En wat wij dan bijvoorbeeld deden, dan had je de jeugd gehad. En we zonden uit tot 9 uur. En dan om 9:15 gingen we alle uitslagen voorlezen. Van de laatste tot aan degene die eerste was geworden. En dan wist je, al die ouders die zitten thuis te luisteren. Want de naam van mijn zoontje of dochtertje komt langs. En dat is lokale omroep. Puur zang, vind ik.
Maar dat is ook met video. Ik kon natuurlijk als hoofdredacteur alle cijfers zien. En dan zag je gewoon... Avondvierdaagse, de laatste avond. Nou, zend dat maar uit. Want iedereen wil zien dat Jaapie wordt binnengehaald met bloemen. En dan zie je, dat is dan in Houten. En op een gegeven moment, boem, gaat het naar oma, gaat het naar tante Pietje, gaat het naar oma Jaapie. En dan, dat scoort heel erg. Maar ik denk wel dat je als publieke omroep... moet zeggen van nou oké, zo'n avondvierdaagse of Sinterklaas of noem het allemaal maar op. Dat scoort. Nieuwjaarsduik, ik noem maar even wat. Maar als er in het theater iets is en daar hebben 50 mensen belangstelling voor, moet je dat ook uitzenden.
En die niet sexy onderwerpen, zoals noem ik het maar even. Wat zijn die dan? Kun je eens een paar voorbeelden geven, Jeroen?
Niet sexy onderwerpen, dat is natuurlijk een beetje lastig, want die laat je als maker ook al snel links liggen. In zijn algemeenheid, en dat proef je eigenlijk ook een beetje uit jullie woorden, is natuurlijk wat je moet proberen is aansluiten bij datgene wat er in je regio leeft. En dat is eigenlijk ook de leus die wij bij RTV 9 uiteindelijk introduceerden. Je regio leeft met RTV 9. En wat wij probeerden was aansluiting te zoeken bij dat wat er gebeurt. Dus je... Wat René zegt over sportvelden, ja, dat heb je. Maar zo kun je talloze verenigingen bedenken. We hadden in IJsselstein, ik praat over 6-7 jaar geleden, want ik woon niet meer in IJsselstein, dus ik weet niet of het er nog steeds is. Maar Quibus bijvoorbeeld, een theaterstichting die heel actief was. En die moeten er nog zijn, denk ik. Ik zie je knikken, dus ja, ze zijn er nog. Als je daar aansluiting bij vindt, daar zitten theatermakers. Ga daarmee praten. Dat heeft ook een omveld. En zo creëer je eigenlijk een publiek voor je programma. En dat is, je zult ongetwijfeld jongeren krijgen die graag discjockey willen worden. Die willen bij jou een programma maken dat lijkt op 538 of Q-Music. En dat is prima, zolang ze maar aansluiting zoeken bij dat wat bij jongeren leeft in hun eigen regio. Want dat is, net wat jij zegt, het enige waarop je je kunt onderscheiden is lokale omroep en je een binding kunt maken. En niet sexy onderwerpen kun je daar prima in verpakken. Want als je een populair programma hebt en je doet eens een niet sexy item erin, ja, mensen gaan echt niet je radio uitzetten omdat er toevallig een paar minuten een interview is over een niet sexy onderwerp en krijgen het dan toch mee.
En als ik goed naar jullie luister, dan hoor ik best wel veel, veel onderwerpen waarvan jullie zeggen, nou, ja, eigenlijk kun je dat bijna in elke gemeente wel toepassen. Alleen wel op de lokale situatie. Zijn er nou ook onderwerpen die in Houten bijvoorbeeld heel erg leven, maar niet in Nieuwegein of in IJsselstein?
Die samenwerking die is eigenlijk alleen maar zinvol op zaken die niet met de inhoud te maken hebben, niet met de content van de programma's te maken hebben. Dus als het gaat over logistiek, als het gaat over stagiaires, als het gaat over studio, apparatuur, is allerlei samenwerking zinvol. Maar op de inhoud is gewoon gebleken, is dat onzin. Als je bij de NLPO-vergadering bent, als het gaat over streekomroep, dan zie je West-Friesland, ja, dat werkt. Twente, Achterhoek, dat zijn streken. Wij hebben dat niet. En er is niemand in Houten die zit te wachten over een onderwerp over Nieuwegein en vice versa. Niemand zit te wachten op dat soort dingen. Dus daar moet je gewoon helemaal niet over nadenken. Ja, het zal eens een keer, hè, als Nieuwegein zijn windmolens nog een keer op de rand van Houten neerzet, dan zal er iemand in Houten wel eens een keer daar iets over. Nee, maar in het algemeen is die belangstelling er niet. Als mensen iets in de regio willen weten, dan gaat het over de stad Utrecht. Stad Utrecht is wel interessant, maar de rest niet.
Ik denk dat dat een van de uitdagingen is als je een regionale, lokale omroep maakt. Want dat is een beetje het idee wat erachter zit. Hè? Van, je wil overkoepelend zijn, maar je wil wel iedereen het lokale nieuws laten horen.
Ja, multilokaal.
Ja, multilokaal. Maar dat zal het grote probleem zijn. Want als je een uitzending over Nieuwegein maakt, gaat een Houtenaar, of een Houtenaar heet dat, gaat die zitten luisteren? Nee, waarschijnlijk niet.
Maar hoe deden jullie dat in de tijd van RTW 9? Want toen waren er natuurlijk ook meerdere gemeentes die binnen de omroep actief waren.
Ja, wat wij probeerden was een aantal programma's te maken met een soort van magazine-functie. Waarin je dus meerdere onderwerpen naar bod kon laten komen. En dan heb je dus de mogelijkheid om ook. Dan ben je eigenlijk gemeenteoverschrijdend. Want dan kun je meerdere. Dit speelt in Lopik. Of in een van de 9 kernen van Lopik. Want dat was natuurlijk. Lopik is 1 gemeente. Maar bestaat ook nog uit 9 verschillende kernen. Met allemaal hun eigen identiteit. En daar zoek je dan. Je zoekt dus naar de gemene deler. Dus je maakt een magazineprogramma. En eens is er een leuke activiteit in Lopik. Dan ga je daar naartoe. Dan was het Nieuwegein. Dit speelt daar. En dan kon je verschillende onderwerpen in 1 programma vatten. En dat is eigenlijk wat we probeerden. Wij hadden, en dat was een erfenis uit het verleden, wij hadden de raadsvergadering van Lopik, die zonden we live uit. En op een gegeven moment, toen we 3 omroepen of we 3 gemeentes hadden, kregen we ook 3 frequenties. En wij wilden eigenlijk dat splitsen. Dus we hadden een frequentie die SEC voor Lopik was. En we dachten, als we nou gewoon alleen die frequentie in kunnen zetten voor specifieke raadsvergadering, dan hoeven we daar IJsselstein en Nieuwegein niet mee te vermoeien. Maar daar stak het commissariaat voor de media een stokje voor, want dat was de bedoeling niet. En dat maakt het natuurlijk heel lastig. Je hebt ook nog te maken met wat de wet erover zegt. Hoe je dan je omroep moet inrichten en je programma's moet inrichten.
Ja, wat dat betreft zijn de tijden ook veranderd. Hè? Weer een raadsvergadering bijwonen thuis, dan ga je streamen. Dan log je in en je gaat hier een raadsvergadering.
Daar heb je die lokale omroep niet meer voor nodig.
Nee, ook daar hebben we het wel over gehad al. Van ja, wat wordt de belangrijkste pijler, hè, van een omroep? Is dat nog wel die radio? Ik heb toen open de vraag gesteld van hoeveel mensen gaan er thuis bij de radio zitten om te luisteren naar het gesproken woord. Ik doe dat alleen als ik in de auto zit, moet ik eerlijk zeggen. En voor de rest wordt de radio heel veel als achtergrond gebruikt.
Nou, je moet naar kijken van wat. Het heet ook mediadienst volgens mij tegenwoordig, lokale mediadienst. Maar welke media zijn interessant om in te zetten? Want we zitten hier nu een podcast te maken en dat schijnt een mateloos populair medium te zijn. Ja. Dus ja, misschien moet je wel opgenomen programma's gaan aanbieden op een platform. Ja,
ik heb nu besloten om het politieke programma De Houken is van oorsprong een radioprogramma. Wordt in de studio opgenomen. In de nieuwe studio die nu verbouwd wordt, komen allerlei camera's te hangen. Dus het blijft wel een live radioprogramma, maar het wordt opgenomen op video. En daarna worden de items opgeknipt. En daarna op alle platforms, op alle social media, wordt het per item uitgezonden. En ik kan je garanderen, dat levert 100 keer meer op dan de radio.
Ja, kijk zelf maar waarschijnlijk hoe je tv kijkt thuis. Ik kijk mijn tv-programma's op het moment dat mij uitkomt. Ja. En niet op het moment, tenzij het een voetbalwedstrijd is. Maar anders dan ga je het gewoon uitstellen.
Ben ik nog echt een hele oude consument. Hè. Ik kijk nog steeds lineair.
Ja, zie je.
Maar als je niet zo'n politiek programma hebt of een cultuurprogramma, ja, dan kun je beter stoppen als lokale omroep. Want dan heb je niks.
Dus eigenlijk zou, als we hiermee willen slagen, zou je eigenlijk minimaal 4 politieke programma's moeten hebben.
Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Je weet, de luisteraars niet, maar ik ben bezig met de gemeente om een politiek café op te zetten. Daar zou aankomende donderdag over beslist worden in de gemeenteraad. En ik kreeg vorige week al de goedkeuring binnen. Dus de gemeente wil graag hier in het atrium. We zitten hier nu in het stadshuis. Het atrium wordt helemaal verbouwd. En die willen in dat atrium een politiek café weer gaan doen. Ingegeven al een tijdje geleden door Frans Bakhuis, de vorige burgemeester. Omdat er bij de raadsverkiezingen kwam toen 41% van de Nieuwegein is opdagen. Nou, dat betekent dat je politiek wel heel erg van de burgers afstaat. En ik denk dat daar misschien wel voor een radio en podcast een taak ligt om dat weer meer bij elkaar te brengen. En dat je daar rondomheen ook de burgers moet interviewen. Om dat allemaal een beetje bij elkaar te krijgen. En dan denk ik hele interessante politieke programma's kan maken.
Ja, ik denk dat je dat aan je stand verplicht bent om dat te doen. Of dat de grootste trekker van je luisterpubliek is, is natuurlijk de volgende vraag. Want als jij al zegt van ja, 41% komt in Nieuwegein op om te stemmen, dan is je uitdaging om die 60% te bereiken die dat niet doet. En de vraag is of radio dan of lokale omroep, laten we het breder trekken, dan het aangewezen medium voor.
Ja, misschien is niet met politieke praatjes, maar wel op issues. Zo'n politiek programma moet gaan over wat er speelt.
Ja.
En dan is politiek eigenlijk niet zo belangrijk.
Nee, maar misschien moet je het dan ook niet in politiek gieten.
Nee. Nou ja, goed, ik ben niet zo bekend met wat erin. Maar in Houten heb je de bouw-issue, hè? Houten Oost of niet. Nou, als je daarover begint, is iedere Houtenaar heeft daar een mening over. Maar dan hoef je dus niet per se iemand uit de politiek over.
Nee.
Je kunt ook iemand uit de provincie vragen van joh, jullie zien dat niet zitten. Wat is daar eigenlijk aan de hand? Of je kunt, nou ja, je kunt er van alles mee. Dus je moet dat veel breder maken.
Ja.
En zeggen van en dat noem je dan politiek. Omdat uiteindelijk zal er in de gemeenteraad, zal een wethouder daar beslissingen over moeten nemen. Maar je kunt natuurlijk je gasten veel breder maken. Ik bedoel, als het gaat over het theater. Dan is niet alleen maar de politici daarover beslissen. Er zijn theatermakers, er is een theaterdirecteur. Er zijn mensen die heel vaak daar naartoe gaan. Iedereen. En dan is het wel interessant voor mensen.
Nou, je hebt hier in Nieuwegein Polder Rijnenburg. Ja, dat is Utrecht. Ja. Daar willen ze windmolens neerzetten.
Ja.
Nou, het ene actiecomité naar het andere komt harder de grond uit dan de windmolens. Ja,
het zou toch een woonwijk worden?
Ja, dat zou. Ja, ik weet nog. Ik had 15 jaar geleden bij het politieke café wethouder Bos, was dat toen, van Utrecht. En die schetste toen al hoe die woonwijk eruit ging zien. Ja. We zijn nu 15 jaar verder en er groeit alleen nog maar gras. Ja. Maar er zijn allerlei actiecomité's. En dan hoef je niet de politici per se uit te zoeken. Maar je kan die actiecomité's op gaan zoeken. Je kan naar bijeenkomsten gaan.
Ja.
En daar je meningen...
Je moet ook wel rekening houden dat je ook wel een journalistiek medium bent. Dus je moet je niet je oren alleen bij actiegroepen neerleggen.
Nee, maar wat is er dan mooi, hè?
Dan moet je ook het wederhoor.
Uiteraard. Dat is sowieso.
Maar als je een multilokale omroep wil... En Nieuwegein en IJsselstein en Lopik hebben niet een aantal programma's. Of die hebben, dan moet je er niet aan beginnen.
En zou dat ook nog kunnen groeien? Want Omroep Houten bestaat natuurlijk al. Ja. Hè? En die kun je waarschijnlijk niet vanaf het begin met evenveel kracht starten in de andere gemeentes.
Nee, maar wat je wil... Om maar even een beeldspraak te gebruiken, is een soort EU, hè? Zelfstandige staten die op allerlei gebieden gaan samenwerken op basis van vrijwilligheid. Maar je moet oppassen dat het geen kolonie wordt. Nou, dat Omroep Houten alles in handen heeft en dat er dan een paar kolonies zijn die...
Ja, begrijp het. Ja, ja.
Dat moet je niet hebben.
Nee, maar ik denk ook wel dat je kunt zoeken naar
afhankelijkheid
de gemene deler in die gemeentes. Nu noem jij een uitbreidingswijk van Houten bijvoorbeeld. Woningbouw is iets waar alle gemeentes waarschijnlijk mee worstelen. Dus daar hebben alle inwoners op een bepaalde manier mee te maken. Windmolens, je noemde het even, aan de rand van Nieuwegein. Er staan er ook drie in Lopik, weet ik. Dat heeft ook een issue. Dus zoek ook naar onderwerpen die al die gemeentes raken... en waar mensen iets over zeggen... en dat je daarin de gemene deler met elkaar deelt.
Maar dat is de inhoud.
Ja.
Maar als je in IJsselstein geen omroep hebt...
Nee, maar we gaan er nu vanuit dat die... We zitten nu te praten over de utopie dat die er weer is.
Ja, maar ik zie dat dus nog niet. En daar zit mijn twijfel een beetje. Dat ik denk, het model wat ik nu zie is... Ik zie Omroep Houten en een paar vrijwilligers uit andere gemeentes. Ja. En ik zie nog niet een gelijkwaardige opstelling van verschillende omroepen.
Ik denk dat iets is wat je wel ze tijd moet geven. Dat moet echt langzaam groeien. Want toen wij in het eerste fase zaten van een omroep... en dat waren een aantal nieuwe geinders bij elkaar... en daar vielen er al twee gelijk vanaf. Toen zat je met twee of drie man. Ik kwam dan door persoonlijke omstandigheden een half jaar buiten spel. Maar je moet ergens mensen vandaan hebben. En bij Houten hebben ze ook al de kennis... We hebben in Houten bij elkaar gezeten en daar zaten een paar mensen die donders goed wisten wat ze deden, die ervaring hadden. Ja, daar moet je gebruik van gaan maken en dan proberen dat uit te breiden naar die andere gemeentes. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt dat je niet de illusie moet hebben dat je bof op 1 januari 2025 in één keer een soort regionale, lokale omroep hebt. Daar moet echt jaren aan gewerkt worden. Daar ben ik heilig van overtuigd.
Stel, jullie zouden op 1 januari 2025... even een datum in de toekomst... Een politiek programma, een radioprogramma... een documentaire serie, een podcastserie moeten maken. Waar zou dat dan over gaan?
Misschien over datgene wat de gemeentes verbindt en niet verbindt. En daar een analyse van maken. En Houten naar de vragen over Nieuwegeiners, IJsselsteiners over Nieuwegeiners. En vooral de verschillen tussen de gemeentes aanduiden. Neem IJsselstein, Houten, die hebben een oude kern. En in Nieuwegein ligt de oude kern buiten de kern. Wij hebben hier een kern die volgebouwd wordt met hoogbouw en dergelijke. En de cultuurverschillen, daar moet je ook mee omgaan. Want... Nieuwegein is een forense gemeente. Ik noem wat getallen, ze zullen misschien niet helemaal kloppen... maar 's ochtends rijdt 50% van Nieuwegein de gemeente uit om te gaan werken. En dan komt er weer 50% naar binnen om in Nieuwegein te werken... want we hebben hier 2600 bedrijven, dus daar moeten mensen zitten. Een Nieuwegeiner is... Ich bin ein Nieuwegeiner, dat is niet een uitdrukking die kennen die hier zou bezigen. Maar ik kan me wel voorstellen dat de echte Houtenaren echte IJsselsteiners zijn. En daar zou je een analyse van moeten maken. En daar zou je misschien mee moeten beginnen.
En als jij jezelf voorstelt op een verjaardag, noem je jezelf dan een nieuwe Geijner? Of?
Nee, René Hansen. Nee, ik ben wel trots op Nieuwegein. En wat ik wel vertel aan mensen is dat ze Nieuwegein helemaal verkeerd zien. Dat weten heel weinig mensen, maar Nieuwegein heeft elke inwoner 57 vierkante meter groen. En we zien er niet uit als een groene gemeente, maar het is een ongelooflijk groene gemeente. We hebben een park wat groter is dan het Vondelpark. Ja, ik heb toevallig de Nieuwegein-quiz georganiseerd en daar zat deze vraag in.
Heb je gewonnen?
Ja. We hebben 39.000 bomen, waarvan ook nog eens 3800 willigen, als je het wil weten. Je kan meeschrijven als je wil. Maar er is hier veel meer groen en dat zou je uit kunnen gaan leggen aan anderen. Want wij zijn ooit vergeleken met Almere. Wij waren geloof ik op één na lelijkste gemeente van Nederland. Terwijl we er helemaal niet zijn.
Nou ja, dat klinkt ook als een programma onderwerp eigenlijk.
Absoluut, ja. Nou.
En Gerard?
Nou, ik heb een serie, nee, niet ik. Ik heb met een aantal mensen een serie documentaires gemaakt over verborgen schatten, historische plekken in Houten. En mensen waren stom verbaasd. Dus dat gaat terug tot de Romeinen, dat gaat over de geschiedenis. Overal in Houten zijn historische plekken, kastelen, van alles en nog wat. En daar is heel veel over te vertellen. Nou, ik zou het misschien wel leuk vinden om te kijken of in Nieuwegein of IJsselstein ook verborgen schatten zijn. Ja. Om daar ook plekken te vinden. En ik ben er zeker van dat dat zo is. En dus Houten bestaat voor 50.000 mensen, misschien 5.000. Dat noemen wij Houtenezen. Hè? Dat zijn de oorspronkelijke bewoners, om het zo te zeggen. De rest is import. En ik word wel eens bij de Albert Heijn aangesproken. Mensen zeggen van, nou, ik ben hier komen wonen en ik kijk met mijn kinderen naar die documentaires. Want ik wist niet dat dat allemaal er was. Ik wist niet dat wij zo'n geschiedenis hadden. En dat is leuk.
En klein uitstapje nog, want in dat vergeten we heel vaak, maar Houten heeft natuurlijk ook nog een aantal kernen eromheen. Het Gooi, Tull en Twaal.
En juist daar speelt die geschiedenis zich af. Dus het Gooi, het kasteel ten Gooi had, en dan hou ik erover op, maar dat had echt wel het binnenhof van Nederland kunnen zijn. Dat was een van de belangrijkste plekken op zeker moment in de hele omgeving. Dat had te maken met de Kromme Rijn, dat had te maken met de heren van Utrecht, et cetera, et cetera. Schalkwijk, kasteel van Jonkheer Ram. Juist die buitengebieden, daar speelde zich heel veel af.
En voelen mensen uit het Gooi en Tull en het Waal, Tull en het Waal, voelen ze ook nog twee aparte dorpjes, maar voelen zij zich nog echt ook onderdeel van Houten?
Nee. Nee.
Hou je daar ook al rekening mee binnen de omroep?
Naar mijn mening veel te veel. Er zitten een aantal mensen bij de omroep die daar nogal een punt van maken. Dus die hebben nogal een positie, ja. Ja, nee hoor, dat zijn echt hele, hele apart. En vooral Schalkwijk, dat is echt wel een community op zichzelf. En dat snap ik ook wel.
Nou, ik vind het lastig om iets te zeggen over IJsselstein terwijl ik er 7 jaar niet meer woon. Dus dat is heel moeilijk. Maar ik vind de ideeën van René om te kijken van, dan maak je eigenlijk dat programma wat ik zeg van zoek naar de gemene delen met elkaar. Laat de ander iets over. Ja, over de ander zeggen, dat is wel een interessant gegeven. Ik denk, ja, daar komt natuurlijk al een interessant eerste programma uit. Overigens, die geschiedenis in IJsselstein, die kan je daar ook wel vinden. Er stond ooit ook een kasteel in IJsselstein. Ja. En we hebben nog wel eens gezocht naar een geheime tunnel die er zou liggen.
Zeker. Ja. Zeker.
Ja. Dat soort verhalen, die kun je natuurlijk in de hele streek, denk ik, wel ophalen. Want met Jutphaas en Vreeswijk zijn natuurlijk ook.
Ja, ik denk eigenlijk dat je eerst moet beginnen in de gemeente zelf om de mensen hun eigen gemeente te leren kennen. Ja. Want ik denk dat de meeste Nieuwegeiners Nieuwegein niet kennen. Nee. En een hoop Houtenezen, die kennen Houten niet.
Nee.
En een Nieuwegeiner kent Houten natuurlijk helemaal niet. Mijn zoon woont in Houten. Het enige wat ik van Houten heb is, oei, ik moet die rondweg weer op.
Ja.
En die wijken die lopen niet in elkaar over, maar ik moet weer die rondweg op. Alsof het heel heterogeen overkomt, zoals Nieuwegein ook heel heterogeen overkomt. Van de Bult aan de Blokhoeve tot Galenkop. Dat zijn allemaal aparte deeltjes. Ja. Ik weet niet hoe dat in Houten is. Maar.
Nou, dat is iets minder. Maar wat misschien wel een leuk idee is, wij zijn met de gemeente overeengekomen dat we op die plekken, die verborgen schattenplekken, dat daar een QR-code wordt aangebracht door de gemeente. Dat mensen die daar wandelen of fietsen, die kunnen dan dat filmpje op die plek gewoon bekijken. Nou, dat soort dingen, daar geloof ik meer in dan dat je een museum maakt.
Zou zo'n fietsroute door meerdere gemeentes ook een idee zijn?
Ja.
Het is wel leuk. Ik woon in Batouw-Noord. Dat is echt een dichte woonwijk. En daar hebben we onlangs een bord geplaatst bij een elzenbos wat daar was. Ik weet niet of je weet wat een elzenbos is, maar daar maakten de boeren vroeger van het hout, maakten ze bezems en dergelijke. Ja,
dat ligt mandjes.
Midden in die wijk. En dat was dus vroeger allemaal boerderijen en die hadden dan zo'n elzenbos om te voorzien in dat hout. Maar dat ligt nu helemaal middenin en er is iemand achtergekomen en daar staan nu borden met een QR-code bij en een hele uitleg van wat het is.
Ja.
En zo zul je ongetwijfeld veel meer van die plekken hebben. Waar ik woon was 30 jaar geleden een weiland.
Maar wat je dus ziet, en daar hebben wij, want jij zei al in je introductie, zijn wij een streek. Dat je hebt, als het gaat, we hebben allerlei samenwerkingsverbanden in de regio. Dat gaat soms over bijstand, dat gaat over dit. En dan zijn telkens andere gemeenten. Als het gaat over cultuur en historie, wij maken onze filmpjes in samenwerking met de historische kring. Rijn en Lek. Dat is Houten, Wijk Beduursteden en Bunnik. Dat is dus niet IJsselstein. Dat is dus niet. En ik kan wel een spaghetti van 10 samenwerkingsverbanden noemen in de regio. Ook politiek. En er zijn telkens andere gemeentes. Of het gaat over belasting, over dit, over dat. Dus wij hebben niet iets in de streek waarvan je zegt. Daar zit iedereen in.
Nee, dat is dus geen logische opgave zijn.
Geen logische samenhang. Nee. En dat is. Want die historische kring, dat heeft dus. Het heet niet voor niks tussen Rijn en Lek. Dat is die geschiedenis tussen Rijn en Lek. Ja, daar hoort Nieuwegein niet bij. En dat maakt het lastig om iets te vinden. Om iets te vinden. Ja,
en Jeroen, RTV 9. Er waren toen al 3 gemeentes bij elkaar. Was dat toen ook al zo lastig om die 3 bij elkaar te trekken? Of was er een vreemde eend in de bijt?
Nou, ik heb het zo niet ervaren. En misschien was de tijd ook anders op die manier. Ik denk ook het voordeel van RTV 9 is die organische groei die jij net noemde. Wij waren natuurlijk niet in één keer de omroep voor die 3 gemeentes. We waren eerst Lopik. Toen IJsselstein en toen dat eenmaal stond, hebben we Nieuwegein genomen. En ik denk dat we in die periode wel een organisch een formule hadden gevonden om die 3 gemeentes met elkaar te verbinden. Wat ik net al zei, in die magazine-achtige vormen, in programma's zoals deze, wat nu een podcast is, dat maakten we toen nog wel live. Waarin je dan ene keer een onderwerp uit de ene gemeente en dan weer uit de andere gemeente naar voren liet komen. Wat wij wel hadden, en dat is misschien ook een beetje een valkuil van lokale omroepen, is dat je als vrijwilligersomroep, zeg maar, want dat waren we, het nooit kan winnen van professionele omroepen. Omdat die gewoon met betaalde krachten veel sneller kunnen zijn dan jij. En we zitten nu eenmaal in een gebied waarbij je een hele sterke regionale omroep hebt vanuit de stad, die heel snel iets over jou gemeente kon zeggen op het moment dat je daar zelf nog niet toe in staat was. En dat is dan sta je eigenlijk altijd een beetje 1-0 achter. Dus ik denk dat als je een nieuw initiatief start, is het ook goed, zeker als het echt een publieke lokale omroep wordt, dat je dan ook een soort van verbinding zoekt met die regionale omroep. Want daar kun je alleen maar gebruik van maken op het moment dat zich iets groots voordoet in jouw gebied.
En hoe zou je dan jezelf als lokale omroep nog kunnen onderscheiden van die regionale?
Door dat te brengen wat jouw buurman interesseert. Als ik in Nieuwegein kijk, alle wijken hebben wijkkranten. En die worden waanzinnig goed gelezen. Ik weet, in Batouw-Noord wordt die uitgegeven. Toevallig door mijn echtgenoten, maar dat maakt niet uit. Maar 65% van de wijk leest de wijkkrant. Want daarin staat, Munplein, daar zijn ze aan het verbouwen. Daar zijn ze met het groen bezig. Daar kun je het lokale nieuws horen. En ik denk dat je daar ook magazines over moet maken. Dat je gewoon, je hebt een Gein-Express in die we gaan rijden. Dat is een bus waar bejaarden mee uitjes doen. Nou, stap in die bus met een microfoon en een camera en zorg dat die mensen in beeld komen, dat die te horen zijn. De kinderen, de kleinkinderen, die gaan luisteren, want oma of opa was op de radio. Ik denk dat je heel dicht bij dat lokale nieuws moet proberen te blijven. Over die verbinding tussen die gemeentes. Ik zou geloof ik altijd in de eerste uitzending de 3 burgemeesters of 4 burgemeesters uitnodigen. En die eens over elkaars gemeentes laten vertellen.
Nou ja, dat is eigenlijk ook waar ik naartoe wilde. Want we zitten inmiddels zijn wel best wel even met elkaar in gesprek. En ik wilde hem eigenlijk afsluiten met, hebben jullie nog tips? We zijn nu natuurlijk met elkaar in de maakfase. En het mooie van een nieuw initiatief starten is dat je eigenlijk allerlei dingen nog kunt bedenken. Dus ik was heel erg benieuwd, hebben jullie nog iets om mee te geven? En dan begin ik aan deze kant van de tafel.
Toen viel de spreker stil. Ja. Ik denk, samenvatten van wat we al gesproken hebben, besproken hebben, ik denk dat het daar dan wel in zit. Ik denk, om het te herhalen, zoek naar de verbinding in je gemeente, maar zoek ook naar de verbinding tussen die gemeentes. En zoek naar de onderwerpen die soms de gemeentes overstijgen en toch interessant kunnen zijn voor alle inwoners. Misschien moet je wel nog meer dan... Wij waren toch wel heel erg, denk ik, als ik terugkijk, zaten we heel graag in die studio. Maar het gebeurt natuurlijk gewoon op straat. Dus misschien moet je wel echt gewoon mensen hebben die het leuk vinden om, net wat René zegt, stappen elke week in zo'n bus. En haal foxpopjes, heet dat in professionele term. Maar dat is eigenlijk wat je moet doen. Je moet je voelsprieten in die samenleving uitgooien. En eigenlijk moet je er gewoon mensen hebben die er middenin staan.
Dankjewel.
Nou ja, ik zou zeggen, ik heb begrepen dat in ieder geval in Nieuwegein een PBO is.
Nieuwegein en IJsselstein zijn de twee...
PBO's en even misschien ten overvloede. Hè, dat zijn mensen die uit de verschillende maatschappelijke groeperingen vertegenwoordigd zijn in een orgaan wat erop toeziet dat de omroep niet alleen maar sport doet, maar van alles en nog wat. Ik zou zeggen, daag die mensen uit om in hun kring vrijwilligers te recruteren voor de omroep. Want dat is goud waard. Dus als je een PBO hebt uit het bedrijfsleven, uit de sport, uit de cultuur, noem allemaal maar op. Als die mensen, als zij de goede vertegenwoordigers zijn van die groeperingen, dan kunnen zij goud waard zijn om je omroep kracht te geven. Namelijk door mensen te recruteren die bijdragers gaan leveren aan programma's. Dus ze hoeven geen programma te maken, maar ze kunnen meedoen, ze kunnen gast zijn. Maar als je dat voor elkaar krijgt, dan ben je geworteld in de samenleving. En dan heb je iets waar je op kunt bouwen, zeg maar. En dan ben je niet vluchtig, dan heb je echt grond onder je voeten.
Jullie hebben alles al gezegd, maar wat een beetje stokpaardje van mij is, zorg wel dat er een bepaalde kwaliteit is. Vrijwilligers is prima, maar ik heb het vroeger wel meegemaakt bij een omroep, ik zal niet noemen welke, maar dan zat je in de studio en dan ging je naar een voetbalwedstrijd en dan gaan we nu naar die en die wedstrijd. Nou, ik sta nu even een bakje koffie te drinken, dus sorry hoor, ik kan er nu niet in komen. Dan zat ik met kromme tenen of ik zat bij een hele belangrijke wedstrijd. Feyenoord kon degraderen en ik zei, jongens, ik moet er nu in. Het is nog 2 minuten spelen, 0-0. Het is hartstikke spannend. Nee, we hebben al zoveel gesproken woord gehad. We gaan muziek draaien. Ik denk wel dat je een bepaalde kwaliteit moet waarborgen. Want als ik naar een hele amateuristische omroep luister, dan draai ik die knop om. Dus ik denk, vrijwilligers prima, maar of leid ze goed op. Maar zorg niet dat er echt slapgouwe hoeën of wat dan ook op die radio is. Het moet wel steek houden. Tenminste, als jullie dat met me eens zijn. Maar ik luister niet naar een omroep. En we hebben het ook over tv gehad. Heb ik ook gezegd van een discussie op tv. Hartstikke leuk. Maar als ik naar de professionele tv kijk, dan staan er 8 camera's opgericht. En als jij een discussieprogramma gaat maken met 1 of 2 camera's, jongens, dat is te traag, daar haken mensen bij af. Dus je moet een bepaalde kwaliteit leveren, volgens mij. En dat is ook heel erg moeilijk.
Nou, ik denk sowieso al een aantal mooie tips die wij met z'n allen in onze binnenzak kunnen steken tijdens het ontwerpen van de nieuwe omroep. Er wordt op dit moment hard getimmerd. En we hopen dat we over een jaar nog eens een keer bij elkaar kunnen zitten. En dan nog steeds vooruit kunnen kijken, maar misschien ook een stukje terug kunnen kijken. Kunnen reflecteren. Hey, die wensen die we hadden, is dat allemaal uitgekomen? Of is het toch, heeft het toch anders uitgepakt? Misschien is er wel helemaal geen omroep. Dan kunnen we over een half jaar alsnog kijken van, hey, hoe is dat nou toch gekomen? Maar ik zou jullie in ieder geval graag willen uitnodigen om over een jaar of een half jaar nog eens een keer aan tafel te komen. En dan kunnen we het gesprek afmaken.
Oké, dankjewel.
Veel succes.
Ja, succes.
De podcast Op weg naar Omroep Lekstroom is onderdeel van het onderzoek naar een multilokale omroep in het Lekstroomgebied. En wordt ondersteund door het Mediafonds van de provincie Utrecht. Ben je benieuwd naar meer van het onderzoek? Kijk op opwegnaaromroeplekstroom.nl.